Goedemorgen, broeders en zusters. We willen ook de laatste zondag van het jaar gebruiken om Gods woord te verklaren. En ik wil dat vanmorgen doen naar aanleiding van 2 Korinthe, het 12e hoofdstuk. 2 Korinthe 12, vers 9 en 10. 2 Korinthe 12, vers 9 en 10. Dat begint in vers 9, en de Heer, Jezus, heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Een volle evangeliepreek halen uit de woorden zwak zijn en een behagen hebben in zwakheid. Waar haal je de moed vandaan? Het is misschien wel eens nuttig, ik zeg niet goed, maar nuttig om wel eens een keer zwak te zijn, ziek te zijn, ellendig te voelen, voor pampers neer te leggen, te liggen, enzovoort, enzovoort. En dan ben je wel eens met die dingen bezig. Als je nog bezig kunt zijn, als je goed ziek bent. Ik kreeg enkele weken, misschien 14 dagen geleden, een brief van een zuster uit het noorden van het land. Kunt u me ook zeggen? Dan denk ik, dan ga ik al schrap zitten. Waarom zo weinig zieken onder ons genezen? Ik zie dat in de beste pinksterkringen en in de volle evangeliegemeente. Dat had dan misschien voor kunnen staan in de goede volle evangeliegemeente. Ernstige zieken, ze overlijden na lange of korte tijd. En ik heb die vraag gesteld aan een bekende opwekkingsprediker. En die heeft me geschreven, je hebt de gave van onderscheiding nodig. Om te zien welke obstakels de genezende kracht van Jezus eigenlijk tegenhouden. En de grootste oorzaak is echter dat de kennis van het ware geloof in deze dingen ontbreekt. En die zuster die vraagt mij dan of ik dan zeggen wil wat precies die kennis van dat ware geloof inhoudt, want zij wil dan toch wel graag genezen. En als je dan zelf ziek bent, dan ben je er natuurlijk aan het overdenken. Hoe zit dat nu met mij? Paulus heeft dat ook gehad. Hij was ook zwaar ziek. En hij zegt dat hij gelaten. En dan zegt hij, jullie hebben mij niet veracht, omdat ik ziek was. Je hebt mezelf als een engel des Heren aanvaard, ondanks mijn ziekte, mijn lijden. En hij zegt, in die Trofimus die heb ik ook al krank achtergelaten. En dan zegt hij, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik dacht, ja, maar hij zegt toch maar tot die Korintiërs, en daarom zijn er onder jullie zwak. Hoe klopt dat nu? Als ik zwak ben, ben ik machtig. En jullie Korintiërs, jullie zijn zwak en ziek en sommigen zijn reeds ontslapen omdat je het lichaam niet onderscheidt. En niet een enkele, maar vele. We kunnen toch niet zeggen dat Paulus het lichaam niet onderscheidde. Hij was zwak en hij onderscheidde het lichaam des Heren. En die mensen in Korinthe waren zwak en die onderscheidden het lichaam des Heren niet. We zouden zeggen, dan schiet je er niet veel mee op. Maar ik denk niet dat die Korintiërs hebben kunnen zeggen, ik ben machtig. Dat zegt hij wel. Dat wil zeggen, in Korinthe, daar in die gemeente, lette men er niet op of dat geestelijke lichaam goed functioneerde. Hij zei, je onderscheidt het lichaam niet. Dat is allereerst dat je je eigen geestelijk lichaam niet onderscheidt. Of dat wel goed functioneert. Als een En waar moet mijn geestelijk lichaam functioneren? Als een cel in dat geestelijke lichaam, de gemeente. Want die gemeente, dat is zomaar niet iets abstracts, maar dat is een lichaam dat opgebouwd is uit lichamen. Dus hij zegt, je onderscheidt dat lichaam niet. Je onderscheidt niet in je eigen leven dat je met je geestelijk lichaam je plaats in moet nemen in het grote geheel, als een deel in het geheel. En die geloofsgenezing, die komt van binnenuit, vanuit dat geestelijke lichaam, vanuit die mens Gods. Hij bedoelt innerlijk, zijn jullie niet op je plaats. En daarom is er verdeeldheid in het lichaam des Heren, de gemeente. En waarom? Omdat je eigen geestelijk lichaam niet functioneert. En bij aanvallen werkt het niet. En dan kan die gemeente kan daar niets aan doen. Waarom niet? Omdat dat lichaam niet onderscheiden wordt. En dat lichaam wordt niet onderscheiden omdat je eigen geestelijk lichaam niet onderscheidt. Je ziet de plaats niet van je eigen geestelijk lichaam in het midden van de gemeente. En daar moet je kennis van hebben. Dat dat lichaam des Heren, de gemeente, pas goed functioneert als en gezond is wanneer die cellen gezond zijn. En dat is voor ons ook als je ziek bent, als je in strijd bent, in moeite bent, want het gaat natuurlijk niet alleen over ziekte, dan is het, hoe sta ik in deze strijd? Hoe stel ik mij op? En je kunt de christenen het beste leren kennen als ze feest vieren of als ze in benauwdheid zijn. Geef ik je de werking. Hoe houden ze zich dan? Als ze feest vieren, nietwaar, hoe gedragen ze zich dan? He? Dat is bekend. En hoe gedragen ze zich als ze in de strijd staan? Hoe stellen ze zich dan op als ze het moeilijk hebben? Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Kijk, als je het moeilijk hebt, dan ben je zwak. Dan word je aangevochten in je gezin, in je lichaam, in je baan. Die vraagstelster uit het noorden, die beperkte zich dus alleen maar tot de gemeente hoor. Die had het niet over grote genezingscampagnes, waar allerlei soorten van mensen bij elkaar komen. In de gemeente wordt praktisch heel weinig gebeden voor buitenstaanders. Dat is de aard van de zaak. We zijn niet bezig met de voorbeden te doen voor allerlei mensen in de straat enzovoort. Maar waarom werkt het niet in ons? Waarom werkte dat nou niet in die Corinthiërs en in Paulus wel? Je bent een christen, zeg je. Je hebt je bekeerd. Dat wil zeggen, je bent losgekomen uit de macht van de Satan. En je bent overgezet in de hemelse gewesten. Daar begin je dan maar mee te denken. Je bent ook wederom geboren. Dat wil zeggen, je bent geboren in die geestelijke wereld. Door het aanvaarden van het woord Gods dat hier gepredikt werd. Wij hebben hier een woord gepredikt en daardoor zijn we ons bewust geworden van onze plaats in de hemelse gewesten. En u bent ook gedoopt met de Heilige Geest. En want wie de geest van Jezus Christus niet heeft, die behoort niet tot dat lichaam. Behoort hem niet toe. Dan heb je alleen maar de verzoening. En als je de verzoening der zonde hebt, dan ben je niet verloren. Daar gaat het niet over. Maar je leeft nog op oud-testamentische wijze op de aarde. Dan verwacht je de oplossing van je problemen langs de natuurlijke weg. Dat is zoals de wet eindigt. Wie deze dingen doet, zal daardoor leven. Als je als een rechtvaardige Gods geboden onderhoudt, nou dan kun je ook nog pleiten op gezondheid. Want je mag leven, staat er. En leven, dat is dan toch ook, wat de Bijbel zegt, nog een lang leven ook. Dat was nog wel een belofte. Zodat gij lang leeft op de aarde. En dat is een oud-testamentische belofte. Zo'n opwassende christen zoals wij zijn, Die wordt door woord en geest onderwezen. En dan krijg je kennis van de waarheid. Dat wil zeggen, ik krijg kennis, u krijgt kennis van de werkelijkheid van die onzienlijke wereld. Je leert hier wat een dwaling is. Dus wat een leugen is. Je leert hoe de zonde ontstaat. En je leert hoe de ziekte ontstaat. Maar je verwerft ook daarnaast, wat Lucas 1 vers 77 zegt, kennis van heil. Kennis van heling. Naast de vergeving van zonde. Nou, dat heb je allemaal persoonlijk. Kennis van heil. En wij weten dat achter alle beschadigingen de boze geesten staan. Die direct of indirect de bewerkers zijn van het onheil. Wij hebben heil en zij hebben onheil. En ze beletten door hun activiteiten het herstel van de mens dat ingeschapen is. Die geest die wil de mens herstellen en die machten die houden dat tegen. En wij weten dat Jezus rondging, goeddoende en genezen, die door die geesten overweldigd waren. Of ze nou zondaars waren, of als ze zieken waren, of dat ze aangevallen werden, hij genas ze. Wanneer die zuster mij vraagt, waarom genezen nou die mensen niet? Dan zou ik ook kunnen vragen, waarom leven nou alle leden van onze gemeente niet heilig? Waarom dat nou niet? Ja, niet met die vraag kunt toch ook zitten. Ik weet niet welk probleem bij u het zwaarste drukt. Waarom leven niet alle leden van de gemeente afgezonderd van de machten der duisternis? Want de Heer die heeft ze allebei tentoongesteld. De bewerkers van de zonde en de bewerkers van de ziekte. Nou, dan moet je niet de weegschaal naar één kant laten overslaan. Hij heeft over alle gezegevierd. En de vraag, waarom zijn er onder ons nog zieken? Die kan ook vervangen worden door, waarom zijn er nog onder ons zondaars? En niet zo'n klein beetje, maar die in grove zonde leven. Aanwijsbare zonde. Ik kom er telkens mee in contact en dan is het nog altijd met mensen die ervan vrij willen zijn. Anders komen ze niet bij me. Dat is nogal logisch. En dan ben ik blij dat er ook veel jonge mensen tot me komen. En als ik dan tegen zo'n jonge man zeg, ik zeg, en dan moet je voortaan vragen of je vader elke dag voor je bidt. Hij zegt, dat ga ik doen. Hij zegt, want dat doet hij wel. Kijk, dan zeg ik, daar functioneert het goed. Ieder kwaad wordt veroorzaakt door een boze geest. En pas wanneer die machten verdreven zijn, dan kun je op herstel hopen. En dan kun je het verwachten. Dan kan het intreden. En dan bij de zonde wordt de ziel vertroost. En bij de ziekte wordt het lichaam hersteld. En genezen. En al die waarheden van Gods woord met die strijd in de hemelse gewesten, die kun je niet met je zintuigen verifiëren. Dat kun je niet vaststellen, zintuigelijk, met je ogen en met je oren. Maar die kan je alleen maar aanvaarden, zo'n strijd en zo'n inzicht, door je geloof, dat zich bezighoudt met de dingen die je niet ziet. Dat zijn realiteiten uit de onzienlijke wereld. En door dat geloof kunnen wij ons inzetten tegen die machten der duisternis. En dan worden wij gesterkt door de geest Gods die in ons is. Jezus heeft gezegd tot degene die in hem geloofde en hem volgde, hij zegt, duivelen zul je uitwerpen. En dat genezingsproces, dat begint dus bij de geest van de mens die ondersteund wordt door de geest Gods. En ieder lid die hier zit, die kan de overwinning behalen. Nou, daar gaat het bij mij om. Dat u, als u aangevallen wordt, als u in de moeite komt, als u zwak bent, in welke vorm ook, u zelf heeft de overwinning in zich. Napoleon zou zeggen, elke soldaat die hier loopt, die heeft een maarschalkstaf, heeft hij in zijn ransel. Nou, er zijn er weer heel wat uitgekomen van die maarschalkstaven. Nou, u heeft zo'n maarschalkstaf in uw ransel. Dat hebt u zelf. Want u bent toch door de Heilige Geest toegerust. U hebt toch de Heilige Geest. En u hebt de belofte van de toerusting van de Heilige Geest. je bent moe. Dat wil zeggen, je geest staat onder druk. Dan word je moe. He? En dan belooft de Heer door zijn geest, ik geef de moeder kracht. Nou, voor wie is dat nu? Ik zal de moeder kracht geven. En hij geeft sterkte aan de machtelozen. Door diezelfde geest. Jesaja 40, hè? Ik geef de moeder kracht en ik sterk degene die geen kracht heeft. Nou. En dat geldt voor u en dat heb u in uw gedachtenwereld. En op deze wijze ontvang je herstel en genezing. Ja, dat is het doodeenvoudige geloof in de Heere, waarvan staat die het gezegd heeft, en dan vertrouwen dat hij het ook zal doen. Niet alleen geloven, maar ook vertrouwen. Er is nog een verschil tussen. Ik kan geloven in mijn herstel, maar ik moet nog meer doen. Ik moet vertrouwen dat dat in mij gebeurt. Ik moet vertrouwen dat ik de overwinning behaal in die moeilijke problemen waarvoor ik geplaatst word in mijn gezin of in mijn werk. Ja, dat is mijn vertrouwen. Het is niet alleen een geloof, de Heer die kan het, maar ook een vertrouwen, hij doet het. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En daarom eindigt dat lied op prijs de Heer. En dan vind ik in de gemeente ondersteuning. Kijk, maar ik moet dat zelf hebben, maar ik moet in de gemeente ondersteund worden. Want die wordt bijeengehouden, die hele gemeente, u allebei bij elkaar als een welsluitend geheel door de dienst van al zijn leden. Wij worden bij elkaar gehouden door de dienst van al de leden, dus van alle leden van de gemeente. En van die kracht die elk lid op zijn wijze uitoefent. Waarom is er in de gemeente kracht? Omdat er in de leden kracht zit. Is er in de leden geen kracht, dan is er in de gemeente geen kracht. Het is toch logisch mogelijk. Als mijn cellen ziek zijn van mijn lichaam, dan is mijn lichaam ziek. Ik kan toch niet een gezond lichaam hebben en van mijn lichaam alles verwachten als mijn cellen ziek zijn. Dus ieder lid die bouwt eerst zichzelf op om gezond te zijn. En als ik dan het woord gezond gebruik, dan denk ik nog niet in de eerste plaats aan ziekte, maar om, ik zou zeggen, normaal te kunnen functioneren, positief, harmonisch. En als ieder zichzelf opgebouwd heeft, dan is hij ook in staat om een ander te helpen. Om mee te helpen dat een ander ook in dat woord gelooft, waarin hij gelooft. En dan wijst hij op die kracht die hij heeft, maar die dat medelid ook heeft. Want niet alleen ik heb die kracht, maar die heb u ook. Ik moet er alleen op wijzen dat u die kracht heeft. Want anders zou je misschien vergeten dat je die kracht hebt. En dan moet ik je activeren om uit die kracht, uit die bron te putten. Je moet zelf een putter zijn. En op die manier de broeders en zusters te ondersteunen. Wanneer doe je dat? Als je ze lief hebt. Anders dan denk je, je zoekt het maar uit. En daarom moet die groei van het gehele, ganse lichaam, de gemeente, die moet gebeuren vanuit die liefde die nodig is om de groei van het lichaam te bevorderen. Dat is die sfeer waarin je de gemeente opbouwt. Dat moet dus in een positieve sfeer gebeuren. En welke sfeer, zoals God staat tegenover mij, zo moet ik staan tegenover mijn naaste in de gemeente. Nou, dat zijn duidelijk begrijpelijke dingen. Dan zeg je niet, jongen, wat is dat weer een moeilijke preek. Als je gekrakeel hebt onder elkaar, onderlinge twisten, als leden zich van elkaar afkeren, dan wordt het zwakke dat aangevallen wordt, dat wordt daar de dupe van. Dat kan een kind zijn. Dat kan een pas iemand zijn die er pas bijgekomen is. Zonde en ziekte, dat zijn negatieve inwerkingen van de boze in de mens. En hoe kunnen die nu overwonnen worden? Ja, niet door er nog eens een deel negativisme bij te stoppen. En daarom moet ieder lid ten opzichte van een ander lid positief staan. Dat wil zeggen, moet hem lief hebben. Als ik ga zeggen tegen mijn vrouw, Dat er gebeurt niets in onze gemeente meer. Ja. Ik geef je de bereding, dan krijg ik de wind van voet. Want ik heb toevallig een hele positieve vrouw die nooit iets negatiefs zegt. Dan zegt ze, wat zeg je nou? Gebeurt er in jouw leven niks meer? Ja, er gebeurt niks meer, ja. Dan spreek je. Want als er in mijn leven wat gebeurde, dan zou ik niet kunnen zeggen dat er in de gemeente niks gebeurt. Want dat is een cel van het lichaam. Heb je het in de gaten? Als ik tegen mijn vrouw zeg, er gebeurt in de gemeente niets. Dan zou ze zeggen, nou, dat is een hoop, dan is dat een verschrikkelijke zaak bij jou. Want als er maar een hoop bij jou gebeurt, dan gebeurt dat toch in de gemeente. Tja, eenvoudig, hè. Daarom is het zo nuttig als je een positieve vrouw hebt. Ja. Bovendien, dan merk je wel, er zit een overdrijving in, of een onwaarheid. Maar het is wel een funeste. Ik zou dan zeggen, ja, ik zie in die zichtbare wereld zo weinig meer. Of er gebeurt in mijn eigen leven zo weinig meer. En dat projecteer ik dan in de gemeente. Ja. Mijn tekort wordt dan het tekort van de gemeente. Maar dan zegt de Heer, of je vrouw zegt het, je moest kijken wat er allemaal gebeurt in de gemeente. En welke levens er nog veranderen. Heb je al eens met die zuster gesproken? En weet je wel dat die nog eens bij ons geweest is? Kijk maar, als die kritiekgeest van mij, die ik dan heb, aansluiting vindt bij een ander, dan oefen ik natuurlijk een kracht uit in de gemeente. Maar die is niet ten goede van de gemeente. Als ik, wat ik dan tegen mijn vrouw fluister, tegen een ander ook zeg, dan oefen ik een verkeerde kracht uit. Ik begin maar bij mezelf, dan begrijp je het beter. Ja, anders zit je misschien rond te kijken. En dan ondermijn je het lichaam van Christus. En dat kan zich dan niet ontwikkelen. Want dan ben je blind voor het werk dat de Heer in de gemeente doet. En als je dan zo gaat prediken, er gebeurt niks, en je gaat schuld zoeken, dan kon het wel eens zijn dat je twijfel gaat zaaien in het woord, aan het woord Gods. Dat je onrust gaat brengen. Nee? Dat God niet meer kan werken vanwege zo'n prediking. En daarom zegt de Heer, denk eraan. En dan zie ik die vinger van de Heer. Ja. En die mag je dan wel eens een keer in je leven zien. Ik kan niet negatief staan ten opzichte van leden van de gemeente. Ik kan niet zeggen, nou dan ga ik maar eens op mijn eentje de mensen genezen. Dan zegt de Heer, hé, waar is die olie? Olie? Ja, ja. Ja, niet om te bakken en te braden in de feestdagen. Maar de olie die je mee moet nemen als je zieken gaat bezoeken. Want dat is een teken van de aanwezigheid van de kracht uit de gemeente. Of ben je die soms vergeten? Begrijp je? Kijk, het gaat maar om het beeld. Niet of je die olie altijd bij je hebt, maar dat je je goed bewust bent. Als ik dan op stap ga, dan ga ik niet een eenmanszaakje voorstellen. Maar dan ga ik toch altijd weer krachtens die gemeente. Dat is de zaak. En anders ondergraaf je je eigen prediking. En dan krijg je partijschappen en scheuringen. Het grootste struikelblok, zei die evangelist tot die zuster, dat is gebrek aan kennis van de geestelijke wereld. En van de werkingen in die geestelijke wereld. Had die man goed gezien, ik weet niet wie zij geschreven had, stond er niet bij. Want daardoor gaat het Pinkstervolk verloren. Door gebrek aan kennis. Het Pinkstervolk wordt een prooi van de machten der duisternis. Jezus kon geen tekenen doen vanwege hun ongeloof in Nazareth, in zijn eigen stad. En ongeloof en kleingeloof ontstaan door gebrek aan kennis. U kunt het geloven of niet, maar het is zo, als ik gebrek aan geestelijke kennis heb, dan ontstaan kleingeloof en ongeloof. In kerken waar geen kennis is, dan heb je het helemaal tenslotte geen geloof meer. En dat tekort ontstaat dus door een onduidelijke of een onwaarachtige woordverkondiging. Daardoor ontstaat gebrek aan geloof, kleingeloof. Onze Heer zegt, verkondig dat evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. En als ik een wel toegerust burger wil zijn van het Koninkrijk der Hemelen, dan moet ik voortdurend met zijn boodschap bezig zijn. Want ik moet voortdurend bezig zijn met de dingen die boven zijn. Dus met de gedachten van Jezus Christus. Mijn geloof ontstaat doordat ik bedenk de dingen die boven zijn. Ik haal mijn geloof niet uit een bekeringsverhaaltje. Ik haal mijn geloof uit de schriften. Ik haal mijn geloof niet uit een genezingsverhaaltje van het een of ander, uit het een of ander verre land. Ik haal mijn geloof uit de gedachten die de Heer geeft in zijn woord. Wij moeten niet geestelijke stripverhaaltjes bezig zijn. Dat doen mensen die niet lezen kunnen. Die lezen strips. Doen kinderen. Ja, die moeten plaatjes hebben. Want anders kunnen ze niet denken. Als je heilig wil leven. Als je gezond wil leven. Dan moet je voortdurend zoeken de dingen die boven zijn. Kan toch niet anders? En hoe kan ik nou de dingen zoeken die boven zijn als ik bezig ben met het woord? Als ik bid, dat wil zeggen bezig zijn in die geestelijke wereld. En dat is mijn strijd. Of ik dat kan. Of dat ik voortdurend naar de aarde gezogen word. En altijd maar weer kijk naar een situatie of op mensen. Want er staat, bedenk, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. En ik vind hem niet op aarde, ik vind hem in de hemel. Zijn koninkrijk is niet van de aarde. Bedenk de dingen die boven zijn. Waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Daar heb je zijn troon. En daar bidt hij ook nog. Dat wil zeggen, daar beweegt hij zich ook nog. Daar is hij ook nog bezig. Om in te grijpen. Want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En geloof ik nu werkelijk dat de geest van de levende God in mijn sterfelijk lichaam woont. Die mij doet functioneren naar zijn wil. Nou, en dan zegt Paulus, onderzoek nu eens of je in dat geloof bent. Ben je bezig met de dingen die boven zijn? Ben je bezig met de Bijbel te bestuderen om telkens maar weer je gedachten te verheffen? Daar heb je geen wonderverhalen voor nodig, daar heb je de Bijbel voor nodig. Daar heb je het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen voor nodig. Jezus heeft het duidelijk gezegd, predik mijn evangelie. Ik moet de Bijbelstudies niet anders brengen dan dat woord van de Heer. Daar moet ik mezelf niet inbrengen. Maar ik moet zien wat de Heer bedoelt. Er zijn nergens grotere spanningen dan in de geloofsgenezing. En dat is juist iets wat de Heer geeft in zijn genade als een charisma om die spanning weg te nemen. Je hoort profetieën. Van mensen, je hoort profetieën in de gemeente, ik heb er heel wat in mijn leven gehoord, die voorspellen iemand zal genezen en hij gaat dood. Of hij sterft, laat ik dat dan zomaar zeggen. En de duivel die pept de problemen maar op. Je hoort getuigenissen van genezing die volkomen in strijd zijn met de waarheid. Die overdreven zijn. Denk altijd nog aan dat schoolvoorbeeld dat ik meemaakte van die vrouw die bij Cirillo genezen was en die had een tekorte voet. En ik ging ze opzoeken in de Groot-Hertoginnenlaan in Den Haag. En toen bleek dat er niets met die voet gebeurd was. Ik zei, mevrouw, waarom heb u dit dan gezegd? Ze zei, ja, want ik wou Jezus groot maken. Wij moeten bescheidenheid leren. Dat is een heel belangrijke eis. Geen bravoer. Maar bescheidenheid om in te denken in de gedachten van de Heer en van zo... En vanuit onszelf te komen tot de overwinning door de geest Gods. Ik denk aan het voorschrijven van wetten en het opleggen van lasten. Daar maken onze mensen kennis mee. Ik kreeg een brief van een zuster, we kennen ze allemaal, die al een paar jaar ziek is. Die zuster die heeft in het ziekenhuis gelegen. En ik kreeg een brief te lezen en die zat vol van verwijten. En daar stond in die brief onder andere in, Jezus en de dokter gaan niet samen. En de dokter en het ziekenhuis zijn voor de wereld. En dat werd dan geschreven aan iemand die er een paar keer in gelegen had. En als iemand bij je komt, dan moet je maar dag en nacht zeggen: Jezus heeft mij genezen. Hij heeft mij volkomen genezen. Nou, daar krijg je dan zo'n brief als zieke vrouw van de een of andere vrome geest. Dan moet je er toch tegen gewapend zijn. Want anders ga je er onderdoor. Want zo'n brief die telt je in de putje, zegt: ik heb wel in het ziekenhuis gelegen. En ik voel me zo ellendig. Die vrome geest die wil dat die vrouw gaat liegen en zeggen: ik ben genezen. Door zijn striemen ben ik genezen. Ja. En dan lopen en dan zijn ze ziek, door zijn striemen ben ik genezen. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd: nou moet je zeggen, door die medicijnen ben ik genezen. Ik zeg: wanneer zeg je dat nu? Door die medicijnen ben ik genezen. Ja, als je genezen bent toch zeker? Dat is het gevaar van die boekjes van Kenyon. Ik heb ze vroeger zelf met smaak gelezen. En ze helpen uitgeven. We hebben er heel wat artikelen over genomen. En ze zijn ook goed. Maar er zit één ontzaglijke fout in. Hij zegt: wat je beleidt, dat ben je. Je zegt: ik ben een koning. En dat beleid je. Ja. Maar als ik beleid dat ik een koning ben, dan zeg ik dat niet tegen mijn buurman, hoor. Want dan tikt hij tegen zijn hoofd. Ik hoop dat hij het begrijpt. Dat beleid ik in de geestelijke wereld. Ik ben een koning. En beleid dan maar: de Heer die heeft voor mij zonde geleden en ook voor mijn ziekte geleden. Beleid het maar. Maar ga niet zeggen: ik ben genezen. Want dat is iets zichtbaars. Dat is iets uit de zichtbare wereld. Dat is een getuigenis. En een getuigenis is niet geloof. Een getuigenis is iets wat je niet hoeft te geloven, want dat zie je. Ik hoop dat je begrijpt: als ik zeg ik ben genezen, dan moet ik niet aan mijn been trekken. Want ik getuig in de zichtbare wereld. Ik kan niet zeggen ik ben genezen als ik ziek ben. Want dat doe ik in de zichtbare wereld. Een getuigenis, een geloofsgetuigenis, kun je ook moeilijk spreken. Het is een gevolg van je geloof, dat getuigenis. Maar je getuigenis, dat doe je, nou ja, gewoon. Je kan tegen elke, tegen de bakker en de slager zeggen: ik ben genezen. Ja. En ik heb ook gezegd: wij veroordelen niemand. Gaat hij naar het ziekenhuis of gaat hij wel naar het ziekenhuis? Duurt zeker zo zeggen: je bidt gewoon een wijsheid. En, als die, en je doet wat je doen moet. Wat je nu moet doen: Heer, ik bid om wijsheid. Nou, de Heer die zal je zegenen. Het ziekenhuis, de Heer zal je zegenen als je er buiten blijft. Kijk, daar gaat het om. Het is altijd goed. Wat je doet is altijd goed, dat je maar een wijsheid gebeden hebt. Vol geloof. De geloofsgenezing functioneert in een ontspannen omgeving. Daar gaat het over. Waar harmonie is. En als dat klimaat ontbreekt, dan wordt het herstel van de zwakke wordt geblokkeerd. En wij beërven het heil door geduld en door volharding. En door de hoop tot het einde vast te houden. Dat einde, dat is het doel dat je je gesteld hebt. Dat je ten volle wil zien verwerkelijken, dat hou je vast. En tenslotte is de vrees voor sterven in je weggenomen. Niet waar? Het zij wij leven, het zij wij sterven. Als je nu dan nog bang bent om te sterven, dan moet je jezelf eens even onderzoeken. Of je nou werkelijk in het geloof bent. Dat als je sterft, dat je dan nog bij de Heer je intrek neemt. En dat je het dan beter hebt dan ooit. Want dan ben je losgemaakt van de aanvallen van de vorst der duisternis. En daarom hebben wij stervensvreugde. Dat moet ik ook niet vergeten. Als wij van het jaar verschillende oude broeders en zusters op het kerkhof hebben gestaan, op de begraafplaats, dan is dat meestal geweest dat wij niet zo bedroefd waren, zeker niet als anderen. Want daar zit die stervensvreugde achter, ze hebben het goed. Paulus zegt: die kracht die wordt openbaar ten volle als ik zwak ben. U zoekt een troon. Ik ook. U zoekt heerschappij. Weer niet op aarde, maar in de geestelijke wereld. Daar zoeken wij ons koningschap. En op die troon zit een volmaakt geestelijk mens. Jezus Christus, u komt er ook te zitten. En dat is een geestelijk mens en een beproefd mens. Een uitgetest mens. Weet u wat er voor die troon is? Daar is die glazen zee van kristal. Voor de troon was een zee van glas als van kristal. En je komt nooit op die troon of je moet door die zee. Heb je het in de gaten? Je komt niet op de troon. Langs de zee heen, maar door die zee heen. En nu gaat het erom, ben je staande gebleven in die zee. Van glas en van vuur. Van die demonische aanvallen van het rijk der duisternis. Die glazen zee, dat is je zwakheid. Daar zit je nu middenin. Met je moeilijke kinderen, met die lastige man. Met die werkloosheid. Dat is die glazen zee. En nu gaat het erom, hoe sta je daar nu middenin? Hoe, daar bouw je aan je statuur. En als de Heer jou op die troon zet, dan zegt hij, nou moet hij door die zee heen, want anders krijg je later weer moeilijkheden met hem. Dat zie je aan het eind van de duizend jaar rijk, die volken die worden weer en masse verleid. Behalve de lege plaats der heiligen en de heilige stad. Die blijft onbeweeglijk. Weet u waarom? Want die zijn al door die beproevingen heen gegaan. Als wij ingezet worden in Harmagedon, in de laatste slag tegen de boze geesten, dan zal de Heer zeggen, maar kan je alleen gebruiken als je door de zee geweest bent. Dan zit de kracht Gods erin. Ik heb tijdens mijn ziekte een heel gesprek met broeder de Groot gehad. Nou, dat is een man Gods. Weet je waar hij dat weet? Dat zeg ik al, je leert de mensen kennen als in tijden van lijden. Nou, ik bewonder hem. Ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd, ik wil graag nu eens een man ontmoeten in mijn leven waar ik me kan aan optrekken. Ja, nou, dat kan ik aan hem. Ik heb zijn leven gezien, jaar en jaar. Hij zegt tegen me, daar staat je werken volgen hierna. Ja. En dat ze nou rusten van hun moeite vol lijden. Hij zegt, volgen jouw boeken hierna. Dat zijn je werken. Hoe meer boeken, hoe groter statuur. Dan ga ik er nog maar zorgen dat ik er nog een aantal bijschrijf. Nee, hè? Weet je wat de Heer zal zeggen? Nee. Of zij weer 100. Waarom? Dan heb je alleen je opdracht uitgevoerd. Dan heb je alleen gedaan wat ik gezegd heb. Zal de Heer soms zijn slaven danken? Omdat die slaaf deed wat hem bevolen was? Dan moet je maar zeggen, we zijn onder de slaven. Ik heb niks anders gedaan dan ik moest doen. Ik heb gewoon een opdracht uitgevoerd. Want het zou kunnen zijn dat iemand hier zit en die zegt, ja, maar ik heb zo'n grote opdracht niet gehad. Ik sta daar met een gezin met een hoop kinderen. En in de keuken, of in de fabriek, of weet ik wat. He? En dan zeg je, ja, die grote evangelist, die zal een eerkroon dragen. Maar ik als, ik moeder de huisvrouw. Ja, die evangelist, die krijgt misschien eer van mensen. Er gaat ook nog wel eens wat af voor. Maar het gaat erom voor de eeuwigheid wat de eer van God is. Jezus zegt, die fariseërs die kregen eer van mensen. Nou, lazen het nou maar. Maar de eer van God zochten ze niet. En weet je wat de eer van God is, wat aan je statuur bouwt? Niet of ik veel boeken geschreven heb, want dan doe ik gewoon wat me opgedragen is. En als ik het niet deed, dan was ik een ongehoorzame knecht. Dat is wat anders. Maar als je in de strijd overwint, als je de machten overwint, als je de tegenstander weet te trotseren, als je ondanks alle moeite en alle strijd, waarvan Paulus zegt, altijd het goede doet, altijd positief staat, als je positief blijft denken tegenover je kinderen, tegenover de gemeenteleden, ook al werken ze je tegen. Kijk, dan ben je bezig aan je statuur. Kijk, als die werken, die, wat ik schrijf, die maken mijn statuur niet. Maar als die machten op je aanvallen, om het je te beletten en je gaat toch door, dat maakt je statuur uit. En je houdt je vrede en je blijdschap. Als je verleid wordt, als je geprest wordt, neergedrukt, aangevallen, als ze liegende allerlei kwaad van je spreken. En dan zeg je, nou, je gaat dan wel door, maar zeg eigenlijk wat tegen je vrouw. Nou, het hoeft voor mij niet meer hoor. Ik ben nou oud genoeg. Ik ben zat. Ik wil ook wel eens wat anders. Ik wil ook wel eens wat rust. Kijk, dan breek je je statuur af. Heb het in de gaten. En daar zit u allemaal mee met dat probleem. Daar zit ik niet alleen mee. Met dat probleem zit u ook. Het gaat er niet in de eerste plaats over wat je allemaal uitvoert. Want als je weet wat je doen moet van de Heer. Nou, dan ben je een onnutte slaaf. Als die baas zegt, dan moet je ze even opknappen. Nou, dan doet hij dat. Maar wat voor gezicht heeft hij erbij? Nu was het s'avonds zo laat. De Heer die zegt, ja, want die baas die zit er maar te zitten. En die krijgt, die kan nog aan het werk. Kijk, hoe sta je in de moeilijkheden? In je ziekte? In de werkloosheid? Als dat in je gezin verkeerd gaat, als die ziekte in je gezin komt, als die narigheid in je gezin komt, ben je dan ook machtig als ik zwak ben? Want dan ben je zwak. Dan sta je in de glazen zee. Ben je dan machtig? Daar gaat het om. Het gaat erom of wij machtig zijn in zulke situaties. Daarvoor zeg ik, ik heb bewondering voor mijn broeder de Groot. Want ik heb gezien hoe die als een rots bleef staan met blijdschap en in evenwicht en een leidzaamheid. Dat je zou zeggen, nou, ben je nou wel een gewoon mens? Paulus had bij zich een engel van Satan. Dat, voor mij is dat die glazen zee. Die engel van Satan die stopte hem telkens weer even in die glazen zee. Hij zegt, neem maar weer eens een flinke duik, Paulus. Die werkte hem altijd tegen. Zette hem altijd de voet dwars. Die zette zelfs zijn medewerkers tegen hem op. Mensen waar hij het op vertrouwen moest, mensen waar hij hulp hebben moest. Hij zegt, ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. Hij zegt, het worden hun niet toegerekend. Doch de Heere heeft mij terzijde gestaan en kracht gegeven. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Nou, dan heb je Paulus. In de laatste brief van Timotheus, dat schrijft hij op zijn oude dag. Hij zegt, de Heere zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Dat was de statuur van Paulus. Niet dat hij zoveel geschreven heeft, zijn brieven hebben hem geen statuur gegeven, want hij zegt, wee mij als ik het niet doe. Ik kan het niet, ik mag het niet. Dan zou ik al lang het bijltje erbij neergelegd, maar wee mij als ik het niet doe. Maar mijn statuur krijg ik dat ik onbeweeglijk ben blijven staan in die verdrukking. Hij kreeg zijn krans des levens vanwege zijn geduld en zijn volharding. Hij gaf het niet op. Hij voerde zijn opdracht uit, dat was één ding. Maar de tegenwerking van de engel van Satan, dat was het tweede. En dat heeft hem de overwinning gegeven. Wie overwint, zal alles beërven. Hij bleef blijmoedig. En hij wist, hoe ouder ik word, hoe verder die vijandschap tegen mijn persoon, want de persoon is de drager van die boodschap. Hoe verder de vijandschap, de jaloersheid. En daarom zeg ik, die boeken die volgen mij niet na. Maar het feit of ik mijn rust kan bewaren bij de tegenwerkingen. Dat je niet verbitterd raakt. Dat staat van Mozes, dat was een man, één stuk langmoedigheid. En wat voor een beroerd volk moest hij al leiden. Ten slotte, toen nam hij de verbittering over van het volk. En dat was zijn ondergang. Hij begon ze te behandelen op dezelfde wijze als ze hem behandelden. Hij begon ook tekeer te gaan. He? En daarom is het ook dat je samen als man en vrouw, dat je als gemeenteleden die verbittering weert. Daar is Mozes buiten het land gebleven. Had die man ongelijk toen hij zo tekeer ging? Totaal niet hoor. Had het grootste gelijk van de wereld. Maar hij was verbitterd. Paulus, die had die doorn in het vlees. Ach, als je geen doorn in het vlees hebt, dan kun je zo heerlijk opgroeien. Dan kun je je overal zo draaien en bewegen. Maar als je die doorn in het vlees hebt, elke keer dan raakt die scherpe puntje. Ik weet niet of je me begrijpt. Niet waar? Misschien zit die doorn in je vlees, zit misschien in je gezin. Misschien in je werk. In die broeder of zuster. Elke keer loop je daar tegenop. En dan roep je weer au. Tja. Ja, ik vertel u maar zo wat mij bezighoudt. Misschien kun je er ook wat uit halen. Of kent u dat allemaal niet? Maar een doorn in het vlees, die begint het meeste pijn te doen als je gaat bewegen. Als je niks doet, blijf je gewoon op bed liggen. Nou, dan kun je een spijker in je lichaam, maar je zegt, ik hou me doodstil. Maar als je onder zware druk staat, als je tegengewerkt wordt, als je die vijandschap merkt, nou dan heb je bijzondere kracht nodig. En die zult u allemaal ontmoeten hoor, ergens. Misschien gaat het met je kinderen zo, en misschien heb je een hele lieve vrouw, maar ergens, als je een kind van God bent, word je toch getest. Ik weet het allemaal niet wat u hebt. Ik weet wel wat ik heb. En die kracht van God, die wordt je toegevoegd naarmate de Heer je gaat gebruiken. Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hoe harder nou die machten op me aanvallen, hoe meer ik verdrukt word, hoe meer ik belasterd word, hoe meer mijn statuur tevoorschijn komt. En dan geef je je niet gewonnen. En dan staat er, zegt Paulus, altijd het goede maar doen, de jongen. Nooit op het vlak van de boze gaan staan. Nooit met dezelfde, op dezelfde wijze handelen. En weet u waar we nog het meest mee, en daar kwam mevrouw en ik mee tenslotte door in gesprek. Ze zegt, maar weet je wat het voor staat? Ik heb een behagen. Ik zeg, staat het er ook nog? Ja. Ik heb een behagen. Tja. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Nou, ik zeg, daar moet ik ook nog eens over denken. Een behagen, kijk dat je dat nou allemaal hebt. Dat is één ding. Maar dat je er nog een behagen in hebt. Goed op je in laten werken. Ik heb een behagen in zwakheden. Prijs de Heer. Want waarom word je aangevallen? Ja. Omdat de duivel die wil jou van die hoge weg afhalen. Die wil jou ten val brengen. Daarom krijg je al die moeilijkheden. Hij wil je terugvoeren naar de aarde. En hoe harder ik nu aangevallen word, hoe meer God mij kracht geeft om staande te blijven. En als die strijd voorbij is, dan is die kracht aanwezig. Heb je het in de gaten? Kijk, en als de strijd voorbij is, heb ik die kracht. En die verlies ik niet. En als er dan de volgende strijd komt, dan begin ik weer met die kracht die ik heb. En dan krijg ik er weer toe. Want die strijd wordt steeds zwaarder. Intenser. En die kracht, die ga ik dadelijk gebruiken in Armageddon. Sterker wordende van kracht tot kracht. Ik win weer. Ik heb een behagen in zwakheid. Ja, dat moet je verwerken. Die dingen die zijn waar. He? Strijden is niet leuk hoor. Als je ziek bent, dat is ook niet leuk. Maar is de kracht Gods in je? Is dat het? Je leert de mensen kennen in hun lijden. Dan zeg je, hoe bestaat het dat ze nog zo blij zijn? En dan kom je bij zieken en zeg je, tjonge jongen, wat is die vrouw nog opgewekt? Hamme kun je zo zeggen in al die tijd van nood, ik stond op mijn hoogte. De kracht Gods is in me. Vreesloos. Onbezorgd. Spanningloos. En dan, door die levenshouding gaan de machten vlieden. Dan sta je in de arena en die machten die gaan weer achter dat luikje en dat luikje gaat weer een tijd dicht. Wederstaat de boze. vast in het geloof. Ik heb een welbehagen in zwakheden. God heeft een welbehagen in zulke christenen. Laat ik het dan maar zo vertalen. Ja, dat zijn machtige mensen. Daar kan hij zijn schepping mee herstellen. Die zijn betrouwbaar. Die zijn niet jaloers. Die hebben geen minderwaardigheidsgevoel. Die zijn niet gekwetst. Die zijn niet bang. Ook niet voor lichamelijke kwalen. Die hebben een innerlijke statuur waarmee ze alles overwinnen. Niets kan me scheiden, zegt Paulus. Geen totaal niets kan komen wat er wil. Zoals die Revius zegt, laat komen de stormen, de winden, de branden. Wat schaadt het de vrome? In de Korinthische gemeente waren vele mensen zwak. Maar Paulus was niet zwak. Paulus was sterk. Hoewel die stond in de felle strijd. En Paulus had een statuur. Of wat liet de man achter? Een paar brieven. En wat liet Jezus achter? Zelfs geen rol. Niet waar? De profeten lieten nog rollen achter. Ja. En wat heeft Jezus achtergelaten? Geen geld en geen boeken. Hij had niets achtergelaten. Wat heeft hij achtergelaten? Zijn statuur. Hij zegt, Paulus zegt, wees zijn navolgers. Dat was zijn statuur. Niet wat hij geschreven heeft, maar wat hij was, dat heeft hij achtergelaten. Paulus, in de gevangenis, met een bebloede rug, hij zong. Waarom? De kracht Gods was in hem. En daar ligt de scheiding in tussen de christenen. Daar ligt de scheiding in tussen vlees en tussen geest. Heb je het in de gaten? Daar gaat de mens, de christenen gaan daar uiteen. Daar staat, en zij volgden het lam waar hij ook heen ging. Waar ook. In elke omstandigheid. En wij overwinnen nooit door natuurlijk geweld. Dat doe je niet in je gezin, dat doe je niet in de gemeente, dat doe je niet in je eigen leven, maar wij overwinnen door het geloof in die kracht. Dat je blijft wat je bent en dat je kracht toeneemt. Die kracht, die zal mij herstellen. Die kracht zal mij genezen. O, als ik denk hoe ik daar voor pampers heb gelegen, dan zeg ik, Heere, ik ben toch bezig geweest met denken. En als je denken kunt, broeder, en je kunt tenslotte positief gaan denken, dan ben je er bovenuit. Dan is misschien je lichaam nog doodzwak, maar als je positief bent gaan denken, dan heb je de overwinning gehad. Nou? Dat is nou de eindpreek van het jaar. Ja, neemt hem nou maar eens mee. Ik heb hem zelf in mijn leven toegepast. En waarom? Omdat ik er ook zo'n strijd mee heb. Ik hou ook van doorduwen in de natuurlijke wereld. En zeg, de Heer, hou jij nou maar eens op. Ga nou maar eens een praatje maken met je vrouw. He? Dan knap je wel weer op. Ja? En dan zeg ik, Heer, dat wil ik vasthouden. Die weg, die wil ik gaan. Die hoge weg met Jezus. Prijst God. Amen. Heer, wij danken u ook voor deze samenkomst. Heer, en wij... We zijn ook verenigd met alle luisteraars die dadelijk de cassettes krijgen. Heer, zegen ook hen. Heer, dat ze ook moed putten in de geestelijke strijd. Heer, wij hebben niet een evangelie dat gebaseerd is op natuurlijke show en rijkdommen van deze aarde, maar wij verzamelen onze schatten in de hemel. Heer, en dat willen wij blijven doen. En we willen telkens elkaar de ogen openen voor dit heil, voor die genade. Heer, wij danken u dat gij ook met deze gemeente een geweldig heerlijk doel hebt. Heer, en dan zullen wij doorgaan. Heer, wij zullen verder gaan op die weg des heils. Op de juiste wijze, Heer, begeleid door uw woord, gesterkt door uw geest, gedragen door de liefde Gods die uitgestort is in onze harten. Heer, ons hart is vol van vreugde, omdat wij eens weten dat uw woord zal uitkomen. Heer, het zal doen wat u behaagt en volbrengen waartoe gij het gezonden hebt. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest, die ons tot de hoogste hoogte zal voortsturen, zij met ons. Amen.